Even kijken of die werkt. Ja. Allemaal welkom nogmaals. Dus ik wil vandaag weer gaan beginnen met de serie waar we mee bezig zijn. Van wat geloven wij? En we hebben natuurlijk een heleboel dingen al gehad. Over de wandel en over de verlossing enzovoort enzovoort. En vandaag komen we op een heel belangrijk punt, namelijk de opstanding. De opstanding, dat is natuurlijk heel belangrijk. En voor veel mensen is het ook heel moeilijk om het te geloven, het is een zaak van geloof. Want we zijn er natuurlijk niet bij geweest. Niemand van ons heeft de Heer Jezus zien opstaan. En toch geloven wij in de opstanding. En dat is heel belangrijk. En dat wil ik even met jullie doornemen. De opstanding, was die lichamelijk? Is het echt gebeurd? Veel mensen die geloven wel dat Christus ooit op deze aarde geleefd heeft. Er zijn weinig mensen die zeggen, nee, hij heeft niet bestaan. Dat heb ik eigenlijk nog nooit iemand horen zeggen. Ja? Maar, en dat hij aan het kruis geslagen is ook. Dat zijn allemaal feiten, dat wil men wel geloven. Maar niet waarom het gebeurde, dat niet. Maar dat het gebeurd is, oké. Maar dat hij uit de dood is opgestaan, dat wordt natuurlijk moeilijk. Want dan krijg je natuurlijk met een bovennatuurlijk iets waarvan we zeggen, ja, maar ja, met mijn verstand, ja, dat kan gewoon niet. Dat kan ik niet begrijpen. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet uit de dood opstaan? Dat is gewoon onmogelijk. Inderdaad, dat klopt. Dat is op zich ook onmogelijk. Maar de Heer Jezus is opgestaan. En dat bedoelen wij, de Bijbel bedoelt daarmee, letterlijk uit de dood. Dus kijk met mij mee in Lucas 24, vers 36. Lucas 24, vers 36, want ja, opstaan, dat wordt dan ook wel uitgelegd van ja, hij leeft voort. En in de geest is hij opgestaan. En zo leeft hij voort in de mensen. Dat soort dingen. Om het maar niet letterlijk te hoeven nemen. Maar ja, het is een kwestie van geloof. En bij God zijn alle dingen mogelijk. En je ziet ook dat men er niet in gelooft, dat wordt men geleerd. Want als jij aan kinderen het evangelie vertelt, geloven ze het gewoon. Ze geloven Steven. Als jij leert van jongs af aan de Bijbel, ik als kind ook, ik heb gewoon letterlijk gewoon geloofd dat hij uit de dood opstond. Voor mij was het echt geen vraag. Totdat de mensen gaan vertellen, nee, maar het zit zo en zo. Dus de kinderen hebben ook een besef van dat God bestaat. Want dat is ook in hun gelegd. Dus God heeft het geschapen. We hebben ook een geweten. Dus ze weten wat goed is. Ze weten wat fout is. Ze weten hoe dat God bestaat. Ja? Totdat de mensen komen die zeggen, nee, God bestaat niet. Er is geen God. En dan begint het. Ja, dat is omdat het geleerd wordt. Dat zijn de valse leerlingen. Nou, zo met de opstanding moeten we gewoon geloven wat de Bijbel zegt. En als we Lucas 24, vers 36 het bewijs, levert de Heer Jezus ook zelf, Lucas 24, vers 36, toen zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En zij zeiden tot hem, hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Dus de Heer Jezus laat hier heel duidelijk zien. Kijk mijn handen en mijn voeten, dit is het bewijs. Ik sta in levende lijven voor je. Knijp maar in me. De Heer Jezus, Johannes zegt ook later in de brief, hetgeen wij aanschouwd en hetgeen wij getast hebben. Ze hebben hem aangeraakt. Ja? Maar ook nadat hij is opgestaan. Een mens met een lichaam. Kijk, toen hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich vanwege de blijdschap, ja, en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. Dus hier zie je heel duidelijk dat hij zich aan hun vertoont. Ze konden het niet geloven. Zoals wij in eerste instantie natuurlijk eigenlijk ook niet kunnen geloven dat hij is opgestaan uit de dood. Maar uiteindelijk heeft hij het aan hun duidelijk bewezen. Dit is voor ons het bewijs. Omdat de Bijbel het zegt, ik was er niet bij, maar het verslag wat hier staat is door God geïnspireerd. En dus als je ook in Handelingen 1 vers 3 kijkt, gewoon een aantal, er zijn trouwens genoeg bewijzen van de opstanding van de Heer Jezus. Maar die gaan we nu allemaal doornemen. Maar in Handeling 1 vers 3 ook. Dat is eigenlijk, dat is ook door Lucas geschreven. En dan zie je in vers 3. Aan welke hij ook, dus aan de apostelen, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. Ja? Hij heeft duidelijk, met vele overduidelijke kentekenen, heeft hij zichzelf vertoond. Ja? 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Er zijn allerlei verhalen over de opstanding, dat het nou ja, allemaal die het dus ontkennen. En dan maken ze een ander verhaal van. Hij zou in India leven, of nou ja, niet echt helemaal dood geweest zijn, en weet ik het allemaal niet meer. Maar je ziet hier, levend geworden, nadat hij gekruist, nadat hij geleden had, dat hij gestorven was, heeft hij zich 40 dagen lang aan hun vertoond. En met hun gegeten. Dus hij is, als wij spreken over hij is opgestaan, de opstanding, dan betekent dat hij, net zoals wij, stierf die. Nou, net zoals wij, maar tot zonde gemaakt, ging in het graf en heeft hij 3 dagen gelegen. Ik had van de week nog een gesprek met iemand, die zijn man, of zijn broer die was overleden. Toen ging het over wanneer die begraven zou worden. Nou, dat ging wel over pas, het was dinsdag geloof ik, en dan werd hij pas zaterdag begraven. Was nog de vraag. Duurt dat lang, hè? Maar die wist precies over de wet op de lijkbezorging. Minimaal 3, maximaal 5 geloof ik. Ik zeg minimaal 3, waarom dan? Hij zei, ja, om zeker te weten dat iemand dood is. Nou ja, in het Midden-Oosten gaan ze gelijk. Maar in ieder geval, toen dacht ik wel over na. En denk ik, ja, de Heer Jezus heeft 3 dagen heeft hij in het graf gelegen. Dus hij was echt dood, ja. En hij is ook echt lichamelijk. Dus hij is zo het graf gegaan, ingegaan. En hij is ook na 3 dagen ook lichamelijk echt ook opgestaan. Alleen met een opstandingslichaam, dat weten we. Hij kon door de deuren heen. En dan stond hij opeens in het midden. Maar dat is een ander iets. Waarom is nou de opstanding zo belangrijk? Want daar gaat, dat is natuurlijk belangrijk om te weten. Is dat nou zo belangrijk voor ons geloof? Ja, want we zien dat is het unieke van ons geloof ten opzichte van alle andere gelovende religies. Er is geen religie die de opstanding verkondigt. Ja, ik weet niet of van de jongeren iemand dat weet. Maar dat is dus een verschil met andere religies, hè? Dat hij was dood, want ja, als je nagaat Mohammed of Boeddha, Confucius, allemaal misschien wijze mannen. Of, maar ze zijn allemaal dood in het graf gebleven. Nou kijk, 1 Korinthe 15 vers 17. Het is heel belangrijk de opstanding, want als je niet gelooft in de opstanding, kan je ook niet zalig worden. Want wat moeten wij geloven om zalig te worden? Christus stierf voor je zonden. En is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Dus er zijn ook mensen die geloven, ja hij is gestorven en hij is opgestaan. Maar dat is niet genoeg. Daar word je niet zalig door. Ik geloofde vroeger ook dat hij was gestorven en opgestaan. Totdat iemand zei, ja voor jouw zonden. Oh wacht even. Dat werd heel persoonlijk, ja. Dus dat moet je geloven en dat is opgestaan uit de dood. Nou 1 Korinthe 15 vers 17, daar zie je het ook staan. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Dus de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven, maar hij is mijn dood gestorven, ja, voor mijn zonden. En daarna heeft God hem weer opgewekt uit de dood. Dus als hij niet zou opgestaan zijn, dat betekent dat ik nog steeds in mijn zonden zit. God heeft hem opgewekt uit de dood. Waarom? Christus heeft natuurlijk niks gedaan. Hij heeft wel de prijs voor mij betaald. Maar daarna heeft God hem uit de dood opgewekt. Als hij dus niet zou opstaan en ik zou nog in mijn zonde zijn, dat betekent dat ik dus ook ook dood blijf. Want als we verder gaan kijken naar 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, nou de dood is dus door Adam gekomen, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Hij is een mens zoals wij. Ja, het is heel belangrijk dat hij was mens en hij was God. Maar zoals door Adam één mens de dood in de wereld gekomen is, zo is ook de opstanding door Christus, door een mens, in de wereld gekomen. En dan vers 22, want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus omdat Christus is opgestaan, weten wij nu dat de gelovigen die in Christus zijn, dat zijn de gelovigen, zullen wij in hem ook allemaal opstaan. Dus dan kunnen we nagaan, als hij in het graf was blijven liggen, dan blijven wij dus ook allemaal in het graf liggen. Hij heeft de dood overwonnen. Wie had de macht over de dood? Dat is Satan. En dat heeft Christus doorbroken. Hij heeft het nu voor het zeggen. Dus de opstanding is voor ons heel belangrijk. Ons eeuwig leven hangt eraan vast. Omdat wij zijn zo één met Christus. Zijn opstanding is ook mijn opstanding. Anders ga ik dood. En ja, dus dan krijg je, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij, is het afgelopen. Mijn geloof zou dan gewoon helemaal te vergeefs zijn. Dus het geloof in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus, heel belangrijk. Want hij is voor onze rechtvaardiging opgestaan. Christus was rechtvaardig. Hij heeft mijn onrechtvaardigheid gekregen. Daaraan is hij gestorven. Is hij het graf ingegaan. Nou, toen was het betaald. En toen heeft God hem opgewekt. Want hij was natuurlijk wel, hij zelf had niks gedaan. En zijn opstanding is dus de eerste van iedereen die gelooft. Zowel voor het kruis, dus Abraham bijvoorbeeld, die zal eens, die ligt ook, is ook het graf ingegaan. Maar voor hem geldt die opstanding ook, want het is in Christus voor alle gelovigen. En voor ons nu en voor straks. Nou, kijk met mij mee even naar het Oude Testament. Daniël 12 vers 2. Is de opstanding alleen voor de gelovigen? Dan is het antwoord nee. Dat klinkt misschien wel raar, maar de Heer Jezus is ook opgestaan uit de dood, omdat hij nu ook in ieder kan, Daniël 12 vers 2, in iedereen, ieder kan, hij is nu de rechter. Ja? Hij is degene die in staat is om te oordelen, hij heeft geen zonde gedaan. Dus hij kan over ons oordelen. Het is heel simpel eigenlijk, want ik kan wat iets van een ander zeggen. Maar als ik het zelf niet doe, dan zegt iemand, wie ben jij om over mij te oordelen? Doe het zelf ook. Maar daar zal nooit iemand Christus van kunnen betichten. Dus Christus is door God ook geautoriseerd om de mensen te gaan oordelen. Hij is opgestaan uit de dood. Nou, en de opstanden, kijk, Daniël 12 vers 2. En velen van hen die in het stof der aarde slapen, dat zijn de mensen die gestorven zijn, zullen ontwaken, zie je het? Ontwaken, opwekken, wakker worden. Die zullen uit men spreekt ook over als je het graf in gaat, dat je slaapt. Dat geldt zowel voor de gelovigen als de ongelovigen. Dus iedereen die sterft, die slaapt. Dat, als je daarover nadenkt, denk je, ja, op zich klopt dat ook. Want hier staat ook dat ze eenmaal zullen ze opwaken. Ze zullen weer opstaan. Net zoals je in je bed ligt, 's ochtends, dan sta je uit je bed op. En Christus heeft dat tijdstip bepaald. En dan zie je, deze ten eeuwige leven, en gene tot versmaadheden en tot eeuwig afgrijzing. Dus er zal een opstanding zijn in de toekomst voor het eeuwige leven. Ja? Dat is voor de gelovigen. En het andere tot een eeuwige afgrijzing. De hel bestaat, broeders en zusters. De poel des vuurs bestaat. Dus daar zal eenmaal het moment zijn dat iedereen zal dus opstaan. Zowel de gelovigen als de ongelovigen. Omdat de ongelovigen kunnen misschien wel ontkennen en de opstanding. Maar uiteindelijk ook zij zullen moeten erkennen dat hij is. En alle knie zal buigen voor hem. Nou, als je niet opstaat, kan je ook niet buigen. Kan je ook je knieën niet buigen. Ja, dus kijk even met mij mee. Dus deze twee, hè, het eeuwige leven tot eeuwige afgrijzing. Nou, kijk met mij mee in 1 Thessalonicenzen 4. Daar hebben we het over. Christus is de eerste van de gelovigen die is opgestaan, ja? Nou, we weten, we kennen het plan van God. God heeft een plan met het lichaam van Christus. Voor in de hemel. En op de aarde met Israël en het koninkrijk. Zij zullen opstaan, wij zullen opstaan. Alleen, die opstanding is niet hetzelfde. Wij spreken over een opstanding die door Paulus verkondigd wordt. Wij zullen opstaan. Wanneer zullen wij opstaan? Ja, veel mensen die weten dat niet, omdat ze de Bijbel door elkaar heen husselen. En het woord niet recht snijden. Maar wij zullen opstaan eenmaal. Als wij sterven en we kennen broeders en zusters die gestorven zijn. En we zien ze nog steeds niet. En zo zullen wij eenmaal ook tot graf ingaan. Of de Heere komt. Dat kan zomaar gebeuren. Nou, en daar gaat 1 Thessalonicenzen 4 over. Ik weet dat jullie deze tekst kennen. Maar dat geeft niet. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Nou, dat is een beetje een lang stukje, maar vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zie je? Daar heb je het weer. Dat moet je geloven. En is opgestaan. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn. Daar heb je het weer. Het ontslapen. De gelovigen die slapen. Degene wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij, die levend overblijven. Dus als wij dit voor onszelf lezen nu, dat wij, die leven, wij zijn leven, overblijven zullen tot de toekomst des Heren, dat is het moment dat hij komt, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen. Met de bezuin Gods, Ruben. Niet met de toeter, met de bezuin. Ja. Toen Ruben een klein jongen was, had hij het altijd over de toeter. Tot hij een trein hoorde ik in de toeter. Toen dacht hij dat de Heere kwam. En dat was de trein die voor mij heet. Maar goed. Dat gaat een keer komen. Dat die bezuin. Hè? En dan zal die nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn. Zullen eerst opstaan. Daarna wij die leeft overgebleven zijn. Zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroosten kan hem met deze woorden. Het is een vertroosting. Inderdaad, ik las net die e-mail voor van onze zuster. Dat is een vertroosting, ja. Dat ze weet, eenmaal de Heere komt ons halen. En we zullen voor altijd bij de Heere zijn. Ook in moeilijke omstandigheden hebben we altijd deze hoop. Maar je ziet hier staan dat wij en degene die gestorven zijn, ze zullen opstaan. Wij krijgen op dat moment het nieuwe lichaam. Dat is, ja, wij kunnen zo het hemelse niet beërven, want wij moeten eerst dat zondige lichaam moet een onzondig lichaam zijn, zeg maar, een verlost lichaam. Het lichaam der zonde wordt vervangen door een opstandingslichaam. Maar het gaat hierom dat, waar zie je die opstanding? De Heer Jezus komt naar beneden, maar we zien wel dat hij stopt. Hij gaat niet op aarde landen, om het zo maar te zeggen, maar wij gaan de Heer tegemoet. Nou, als je nagaat hoe een space shuttle, hoeveel kracht die nodig heeft om de zwaartekracht te ontstijgen om in een baan om de aarde te komen. Maar het hele lichaam van Christus zal dan opgenomen worden, de Heere tegemoet. En dan zullen we altijd bij de Heere zijn, dan gaan we door het domein van Satan, ja, dat universum, gaan we naar de Heere toe. Dat is dus de opstanding waar we over spreken, ja? Dat is onze opstanding. Nou, dan hebben we nog een opstanding, Matthäus 24, vers 13. En de opstanding die ik nu net las, daar spreekt Paulus van over in 1 Korinther 15, een verborgenheid. Deze opstanding is nooit in het Oude Testament verkondigd. De opstanding op zich is geen geheim in de Bijbel. In het Oude Testament is de opstanding ook geprofeteerd. Job bijvoorbeeld, die zegt al, ik weet dat mijn verlosser leeft en ik zal hem eenmaal zien. Dus Job die schreef, Abraham die wist het, ja, hij heeft zijn zoon geofferd. Het was bijna gebeurd. Maar hij wist dat hij, dat zegt de Hebreeën ook heel duidelijk, dat God hem weer zou opwekken om, en Abraham ook had de verwachting van dat beloofde land, en hij wist, ik zal er eenmaal ingaan in de toekomst. Dus ik zal opstaan, want hij stierf, Abraham. Maar hij wist dat eenmaal zal hij opstaan en in dat koninkrijk zijn. Dus de opstanding in het Oude Testament is geen geheim. Maar dan spreken we over de opstanding zoals we hier lezen in Matthäus 24. En niet zoals we net lazen in 1 Thessalonicenzen voor het lichaam van Christus. Want die opstanding die heeft te maken met onze positie in de hemel. En zoals u weet, is daar in het Oude Testament en ook als de Heer Jezus op aarde loopt, totaal geen sprake van. Matteüs 24 vers 30. Dan zien we in vers 29 voor het verband, het hele stuk eigenlijk moet u lezen, maar het gaat hier om, terstond na de verdrukking, die dagen. We spreken hier over, dat weten jullie hè, ook de jongeren, dat komt na ons, als deze bedenking der genade is afgelopen, wat gebeurt er dan? Als wij worden, als de Heer, wat wij net lazen, we worden opgenomen naar de Heer, wat gaat er dan gebeuren?
Groot,
hè? Nou, de aarde wordt niet verwoest, maar er komt een grote verdrukking. Hè? Er komen oordelen en allerlei plagen. Dat kan je in Openbaring lezen, inderdaad. En de Bijbel noemt dat de grote verdrukking met de antichrist. Ja, niet de ware Christus, maar de antichrist. Satan, een eigen persoon. En daar spreekt dit over. En dan zegt de Heer Jezus, na de verdrukking, dus als die tijd, die zevenjarige verdrukking, aan het eind is, na die verdrukking, van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dus dat is een gigantische gebeurtenis. Als nu al maar één ster, als stel je voor, als de maan of de zon zomaar even een heel stuk opzij zou schuiven, dan zou de wereld helemaal in rep en roer zijn. En alles krijg je dan, komt dan natuurlijk, alles hangt eraan samen. Maar goed, dat is wat anders. Maar dan, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En ik spreek hier over de stammen van het volk Israël. Die zullen wenen op aarde en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Nou ja, dan zie je, dan zal die neerdalen en dan zal die daar op aarde gaan regeren, de Heer Jezus. En hij zal Israël bevrijden en zal daar zijn koninkrijk installeren. En ja, hoe gaat dan een gelovige Israëliet, hoe gaat Abraham dat koninkrijk dan in? En koning David, Daniel, Jesaja en alle gelovigen uit die tijd, Maria, de moeder van de Heer Jezus in het vlees dan, Zacharia, noem al die gelovigen uit het Oude Testament maar op. Hoe gaat die het koninkrijk in? Op dat moment als de Heer Jezus komt, zal er een opstanding zijn. Die teksten ga ik nou niet zoeken, maar Ezekiel 36, ja. Dan zie je dat dal van het door de doodsbeenderen. Dus, voor jullie ook, de opstanding die we hier spreken, opstanding, hier op aarde, uiteindelijk zal daar ook een grote opstanding zijn. En de mensen die geloofden, zullen dat koninkrijk op aarde ingaan. Dus je ziet hier, de Heer Jezus opgestaan, dat is de eerste van alle gelovigen. De gelovigen die worden zullen opstaan, wij nu in deze bedenkende genade, zullen naar de hemel gaan. En hier op het koninkrijk, na ons, die zullen hier opstaan en hier het koninkrijk op aarde ingaan. Nou, we hadden nog een opstanding voor de ongelovigen. Waar kunnen we die vinden? Wanneer is de opstanding van de ongelovigen? Weet jij dat? Goed nadenken. Joachim? Wanneer gaat de ongelovige opstaan? Jij staat op met ons, als we de Heer ons komt halen. Maar goed. Ja. Daar zijn ze. Inderdaad, waar zijn de ongelovigen nu? In de hel. Maar ze zullen voor het aangezicht van Christus moeten verschijnen. En wanneer is dat? Wanneer komen ze voor de Heer Jezus? Voor de, als hij op de, welke troon zit? De grote witte troon, de oordeelstroon. En dat is een openbaring, kijk. En dat is de opstanding tot eeuwig afgrijzen. Men zegt wel eens, er zijn ook mensen die leren van, ja, eeuwig is niet eeuwig in de Bijbel. Ja, maar dat is ook een valse leer. Maar goed, dat betekent, wij hebben eeuwige opstanding, eeuwige leven. Maar men vindt de hel een beetje niet zo prettig natuurlijk. Dus ja, dat is niet echt eeuwig. Maar ja, dat betekent, als dat niet eeuwig is, hebben wij ook geen eeuwig leven. Maar is God ook niet eeuwig? Ja, nee, het is wel eeuwig. Eeuwig, wat is eeuwig? Ja, er komt geen eind aan, hè. Dus Openbaring 20, vers 11. Kijk, en daar zijn wij nu van gered en maken wij deel uit van die opstanding ten eeuwige leven. Openbaring 20, vers 11. En dat is aan het eind, ja. Dat is aan het eind van de tijd, de einde der tijden, spreken we wel eens over. Dat is na de grote verdrukking, als het koninkrijk op aarde is. En dan als de zonde weggedaan is, als Satan weggedaan is, dan zullen al die ongelovigen uit de hel, die zullen dan voor Christus geoordeeld gaan worden. En dat lezen we hier, Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht der aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, wat? Staande voor God. Ze staan dus. Dus zij ook, zij hebben ook een opstandingslichaam. Ja, niet zoals wij dat hebben natuurlijk. Maar ze staan voor God. Zie je dat hier God is? Christus. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Zo iemand niet werd gevonden, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus je ziet, de ongelovigen, die gaan in de poel des vuurs, de hel, daar worden ze nu bewaard. Maar dan zullen ze opstaan en alle knie zal zich moeten buigen, gedwongen. En ze staan hier, maar ze zullen moeten erkennen en hun knie moeten buigen dat Jezus de Heer, niet hun Heer, maar de Heer. Wij zeggen mijn Heer en Heiland, hè? Maar hij is de Heer. En hij zal hen oordelen. Ja, zoals iemand nu ook, als hij wordt gevangen, als hij gearresteerd is, hij moet voor de rechter staan. Ja, dan kan hij ook wel zeggen, maar als hij voor die rechtbank staat, dat is degene die wel gaat zeggen wat voor straf hij krijgt. En hij zal die moeten erkennen dat dat de rechter is, hij heeft niks te vertellen, want hij oordeelt hem. Dus je ziet, dat is de opstanding tot eeuwig afgrijzen. Dus zo zien we dat de opstanding een heel belangrijk iets is in de Bijbel voor de gelovigen. Maar ook de ongelovige zal er niet aan ontkomen, al ontkent hij God, al ontkent hij de opstanding, al ontkent hij alles. Ook de opstanding, uiteindelijk zal hij zelf ook opstaan. En waarom is dat trouwens ook, dat zij zullen opstaan? Omdat dat ook aan hun duidelijk is, dat God, Christus, heeft de dood overwonnen. Ja? Dat is niet te ontkennen. Ze zullen zelf ook opstaan. Nou, het laatste punt is, in praktische zin, ga eens met mij mee naar Efeze 1. Heeft het voor ons nu ook consequenties, de opstanding? Of is het alleen maar, oké, ik ben fijn, ik ben gered. Ik geloof in de opstanding. Ik geloof ook dat ik zal opstaan eenmaal met hem. Maar de opstanding heeft ook voor ons nu in ons dagelijks leven ook een betekenis. En dat is in Efeze 1 vers 19. Het is niet alleen maar daar, oh dat is toen gebeurd. Oké, ik kijk terug 2000 jaar geleden. Oh, toen is dat gebeurd. En nu hebben we net gezien, oh, in de toekomst. Nou, ik weet niet hoe lang dat is, maar dan gaat het ook gebeuren. Dat is allemaal daar en daar, ja, ver weg. Maar het heeft ook in ons plaats, ja. Efeze 1 vers 19, Paulus bidt voor hun dat ze mogen weten wat de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons of in ons. Die geloven, ziet, naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Wat zien wij hier staan? Is daar kracht voor nodig om een mens uit de dood op te wekken? Denk jij? Ja, hè? Nou, dat kennen wij natuurlijk niet. Dat is gewoon onmogelijk. We kunnen het een beetje zien. Ik vind dat mooi, de natuur. De bomen zijn gewoon dood in de winter en opeens begint het te bloeien, ja? Maar iemand die mors dood is, ja? Echt wat iets dood is, dat die weer levend gemaakt wordt. Dat is een gigantische kracht. Dat schrijft hij hier. En die kracht, waarmee de Christus uit de dood is opgewekt, die kracht zit ook in ons. Dat is wat. Wat wil dat zeggen voor mijn dagelijks leven? Dat ik nu geen excuus meer heb om de zonde te overwinnen. Ga maar proberen in je verleden of in het vlees je oude zondige natuur te overwinnen. Nou, waar komen we dan? Wat ik doe? Nee, hoe ging het ook weer? En andersom. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Dus je zondige, ja, Romeinen 7. Dus dat, ik kan met mijn zondige vlees, die is in vijandschap met God, die kan niet een geestelijk leven leiden. Hij kan niet die zondige natuur overwinnen. Want die is namelijk veel te sterk. En daarom heeft God door zijn geest de kracht van de opstanding in ons gegeven. Zodat wij nu het wel kunnen. Nou, we lazen dit e-mail. Een ongelovige, waar roemt die in als hij op zijn ziekbed ligt? Die moet zich erbij neerleggen. Die probeert zich erbij neer te leggen en zichzelf wijs te maken. Nou, er is straks niks meer. Zorg nou maar dat je daar vrede mee hebt. Ach, het is het leven. Ik ben een schakeltje. En zo is het voorbij. En dat was het. En zo probeer je daar rust in te krijgen. Maar ze roemen natuurlijk nergens in. Kan ook niet. Maar wat wij net lazen in de e-mail is iemand die roemt in Christus in het kruis. En is blij terwijl ze daar ligt te lijden. En dat is een geweldig iets. En dat is nou die kracht van de opstanding. Dus één laatste tekst, dat is, en dan is het afgelopen wat dit gedeelte betreft. Dan zien we het aan Paulus ook heel mooi. In 2 Timotheus, in zijn laatste brief, hij zat gevangen. En Paulus heeft veel meegemaakt. Hè. Ga maar kijken in 2 Korinthe 11, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hoeveel hij geleden heeft. En nu zit hij bij de Romeinse keizer. En hij, 2 Timotheus 4 vers 16... In mijn eerste verantwoording is niemand bij me geweest, maar ze hebben me allemaal verlaten. Zie je, dan sta je daar en dus iedereen heeft me verlaten, totaal alleen. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen en ik ben uit de muil des leeuw verlost. De Heer heeft Paulus bekrachtigd. Iedereen heeft hem verlaten. Paulus stond er alleen. En hoe heeft de Heer hem bij bekrachtigd dan? Stond hij bij hem? Hoe heeft hij hem bekrachtigd? Door zijn geest in de inwendige mens. Zo geldt het voor ons ook. In lijden, in moeilijkheden, in alle omstandigheden. De Heer bekrachtigt ons. En dat doet hij met zijn woord en de kracht waarmee hij Jezus heeft opgewekt, is nu in ons. Nou, zo hebben we dus gezien dat we ook in ons dagelijks leven de opstanding heel belangrijk is. Omdat wij, we hebben daardoor eeuwig leven. We zijn niet meer in onze zonde. We hebben een toekomst. We weten, we zullen eenmaal dat nieuwe lichaam krijgen en dan zullen we naar de Heer, zal hij ons komen halen. Maar ook zolang die tijd daar nog niet is, in ons dagelijks leven hebben we dit ook nodig als gelovigen. Ja, want anders dan... Ja, bent u geestelijk niet opgewassen en niet gesterkt om dat leven te kunnen leiden. Ja, want zoals Paulus zegt, ik was alleen. Als u voor deze waarheid staat, komt u ook alleen te staan. En heeft u ook nodig dat de Heer u bijstaat en bekrachtigt. Ja? Amen.